onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 60 en daarvan de verzen 1, 2, 3 en 7. Psalm 60, de verzen 1, 2, 3 en 7.
Thank you.
Samuel en daarvan het 24e hoofdstuk vanaf vers 17. En de tweede schriftlezing is uit Psalm 31. Doch vooraf de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen, nog hem dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. We noemden nu de schriftlezing uit 2 Samuel 24, vers 17. En David, als hij de engel zag die het volk sloeg, sprak tot de Heer en zeide: zie, ik heb gezondigd en ik heb onrecht gehandeld, maar wat hebben deze schapen gedaan? Uw hand zei toch tegen mij en tegen mijn vaders huis. En Gad kwam tot David op diezelfde dag en zeide tot hem: ga op, richt de Heer een altaar op de dorstvloer van Aranja, de Jebusiet. En alzo ging David op naar Gods woord, gelijk als de Heere geboden had. En Arauna zag toe en zag de koning en zijn knechten tot zich overkomen. Zo ging Arauna uit en boog zich voor de koning met zijn aangezicht ter aarde. En Arauna zeide: waarom komt mijn heer de koning tot zijn knecht? En David zeide: om deze dorstvloer van u te kopen, om den Heere een altaar te bouwen, opdat deze plaag opgehouden worden van over het volk. Toen zeide Arauna tot David: mijn heer de koning, nemen en offeren wat goed is in zijn ogen, en zie daar de runderen ten brandoffer en de slede en het rundertuig tot hout. En dit alles gaf Arauna de koning aan. En voort zeide Arauna tot de koning: de Heere uw God nemen een welgevallen in u. Doch de koning zeide tot Arauna: nee, maar ik zal het zekerlijk van u kopen voor de prijs, want ik zal de Heere mijn God niet offeren, brandoffers om niet. Alzo kocht David de dorsvloer en de runderen voor 50 sikkelen zilvers. En David bouwde al daar de Heere een altaar en offerde brandoffers en dankoffers. Alzo werd de Heere den landen verbeden en deze plaag van over Israël opgehouden. Tweede schriftlezing, Psalm 31. Een psalm van David voor de opperzangmeester. Op u, o Heere, betrouw ik. Laat mij niet beschaamd worden in eeuwigheid. Help mij uit door uw gerechtigheid en neig uw oor tot mij. Red mij haastiglijk, wees mij tot een sterke rotsteen, tot een zeer vast huis om mij te behouden. Want gij zijt mijn steenrots en mijn burcht. Leid mij dan en voer mij om uw naams wil. Doe mij uitgaan uit het net dat zij voor mij verborgen hebben, want gij zijt mijn sterkte. In uw hand beveel ik mijn geest. Gij hebt mij verlost, Heere, gij God der waarheid. Ik haat degene die op valse ijdelheden acht nemen en ik betrouw op de Heere. Ik zal mij verheugen en verblijden in uw goede tierenheid, omdat gij mijn ellende hebt aangezien en mijn ziel in benauwdheden gekend en mij niet hebt overgeleverd in de hand des vijands. En gij hebt mijn voeten doen staan in de ruimte. En gij zijt mij genadig, Heere, want mij is bange. Van verdriet is doorknaagd mijn oog, mijn ziel en mijn buik. Want mijn leven is verteerd van droevenis en mijn jaren van zuchten, mijn kracht is vervallen. Door mijn ongerechtigheid en mijn beenderen zijn doorknaagd. Vanwege al mijn wederpartijders ben ik ook mijn naburen grotelijks tot een smaad geworden en mijn bekenden tot een schrik, die mij op de straat zien en vlieden van mijn weg. Ik ben uit het hart vergeten als een dode, ik ben geworden als een bedorven vat. Want ik hoorde de naspraak van vele, vrees is van rondom, terwijl zij tezamen tegen mij raadslaan, zij denken mijn ziel te nemen. Maar ik vertrouw op u, o Heere, ik zeg, gij zijt mijn God. Mijn tijden zijn in uw hand, red mij van de hand mijner vijanden en van mijn vervolgers. Laat uw aangezicht over uw knecht lichten, verlos mij door uw goede tierenheid. Heere, laat mij niet beschaamd worden, want ik roep u aan. Laat de goddelozen beschaamd worden, laat hen zwijgen in het graf. Laat de valse lippen stom worden, die hard spreken tegen de rechtvaardig in hoogmoed en verachting. O, hoe groot is uw goed, dat gij hebt weggelegd voor degenen die u vrezen, dat gij gewrocht hebt voor degenen die op u betrouwen, in tegenwoordigheid der mensenkinderen. Gij verbergt hen in het verborgene uws aangezicht voor de hoogmoedigheden des mans. Gij versteekt hen in een hut voor de twist der tongen. Geloofd zij de Heere, want hij heeft zijn goede tierenheid aan mij wonderlijk gemaakt, mij voerende als in een vaste stad. Ik zeide wel in mijn haast en ik ben afgesneden van voor uw ogen, daar nog hoordet gij de stem mijner smeking als ik tot u riep. Heb den Heere lief, al gij gunstgenoten, want de Heere behoedt de gelovigen en vergeldt overvloediglijk degene die hoogmoed bedrijft. Zijt sterk en hij zal uw lieder hart versterken, alle gij die op den Heere hoopt. Tot zover de schriftlezing. En zoeken we des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij zijt een God der wonderen, maar wij willen van het wonder niet leven. Want we willen het altijd maar plannen en onze eigen weg banen. Maar als gij in ons leven komt, dan is het afgelopen met al ons willen, met al ons kunnen, met al ons kennen. Want dan wordt de smeekbede geboren. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? O Heere, gij zegt het in uw woord, ken hem, ken mij in al uw wegen en ik zal uw paden recht maken. En wat de mens zoekt recht te maken, is nog krommer als krom. Maar wat gij recht maakt, daar is geen kromming in. Want uw wegen zijn altijd recht en onze wegen zijn slecht. O Heere, mochten we onze weg verlaten, die weg ten verderven. En mochten we ons tot u bekeren, nu het nog kan. Maar straks kan het niet meer. Straks is het te laat. O Heere, mocht gij de ernst van dood en eeuwigheid op ons hart binden. Dat we toch niet deze wereld lachend doorgaan. Want dan zegt gij, uw lachen zal vergaan. En uw blijdschap zal tot eeuwige smart worden. Maar die nu wenen, die in het verborgen u aanroepen, die niet meer buiten u kunnen leven, die zullen straks eeuwig verblijd worden, maar ook aan deze zijde van het graf. Want gij beantwoordt degene die u zoeken. O Heere, en nou bent gij de zoekende. En gij zijt de vindende. En dat is nou het eeuwige wonder van zalig worden. Maar mocht dat ook gekend worden onder ons. Mocht dat gekend worden hier. Overal waar uw woord gepredikt wordt. Naar de zin en mening uw heilige geestes. Mocht dat eens gekend worden, Heer. En mocht dat eens openbaar komen. Opdat we die getuigenissen die we in vroeger dagen zo menigvuldig gehoord hebben, ook in onze dagen weer zouden mogen horen. Heere, het land is vol van duistere moordspelonken. Ons hart is er ook vol van. Maar mocht gij nog eens een vlak veld maken, mocht gij nog eens reinigen, mocht gij nog eens de rijen doorgaan, mocht gij nog eens de kerkrijen doorgaan, en mocht gij nog eens de straten doorgaan, want het is alles van u afgevallen, wij en onze vaderen tevens. O Heere, maar neem nog redenen uit uzelf. Gij die redenen uit uzelf genomen hebt, toen David u offerde met brandoffer en dankoffer, toen die pestplaag werd opgehouden. Heere, toen nam gij redenen uit uzelf, niet om de offeranden van David, maar om de offeranden van Christus. Van die meerdere David. En daarom zoudt gij het nog kunnen doen om diens willen. die zichzelf tot een brandoffer en dankoffer geofferd heeft, en Heere. Heere, dat we dit leven, dat niet anders is als een gestadige dood, is zouden vaarwel zeggen. Om daarin te leven. Maar dat we dat leven zouden zoeken in onverderfelijkheid. Dat leven zouden mochten ontvangen ten eeuwige leven. Want daarin te leven, daar is geen einde meer in. Daarin is geen plafond in. Daarin is geen diepte in. Daar is een oceaan van eeuwig leven. O Heere, wat zoekt de mens het toch bij de doden? Wat zoekt de mens het toch in het horizontalisme? Wat zijn we toch ontzaggelijk diep gevallen. Maar Heere, gij zijt dieper geweest dan de diepste diepte. En gij kunt uw volk daaruit verlossen. En dat doet ge nog. Anders zou deze aarde al opgehouden hebben te bestaan. O Heere, mocht gij de slechtste nog eens aanraken. Opdat die slecht zou worden voor u. Want we zijn allemaal de slechtste. Maar we willen het niet erkennen. Want anders zouden we terstond genade ontvangen. Maar om nou eens die slechtste te mogen worden. En gelijk de apostel zegt ik, de grootste der zondaren was geen lippentaal. Dat was waarheid in het binnenste. Waarheid, gekende waarheid, beleden waarheid. In de aanvaarding van de straf. Maar een eeuwig wonder, als we dan mogen zien dat de straf die ons tevreden aanbrengt op hem was. Heere, dat ook in de leer van de waarachtige bekering, dat het gepredikt mag worden naar de zin en mening uw geest, dus ook vanuit uw woord. En ook de gang die David maakt, waarin zoveel typen en beelden zijn opgetekend en verborgen van de waarachtige bekering. Van die levendmaking, van die vergeving der zonde. Van de dood van de oude mens en van het leven in Christus. O Heere, dat we deze dag u mochten vinden, ja door u gevonden worden. En dat we eens ophouden met dat bestaan waarin wij menen de scepter te kunnen zwaaien. Heere, wat is een mens toch nameloos dom. Toch nameloos vijandig dom. Want gij zegt, die mij zoekt en die mij vindt, die vindt het leven. En trekt een welgevallen van de Heere. O Heere, dan zijn we wijzer als de hele wereld. Want dan zijn we opgesloten in die enige wijsheid voor God. De Heere Jezus Christus. Dan kunnen we iedereen verslaan. Door uw woord en geest. Al die geesten die er tegenop staan, al die geesten die trachten om dat leven te smoren, het zal niet baten. Want gij hebt het leven gegeven in onverderfelijkheid, verworven voor uw kerk. Heere, pas het nog toe, door de grootheid uw barmhartigheid, door de rijkdom uw genade, gedenk land en volk, gedenk overheid en onderdaan. Heere, en mocht gij nog eens den landen doorgaan, of heb gij uw hand van ons afgetrokken, Heer, zal eeuwig recht zijn, en dat gij uw banier opheffen in andere landen, onder andere volken, omdat wij het versmaad hebben. Ach, Heer, gedenk nog aan uw vastgestaaf verbond, laat dat uw hart tot ons in liefde ontvonken, ontferm u ons er, om Jezus wil alleen, amen. Gemeente, vorige keer hebben we de offerande van David op de dorsvloer van Arauna overdacht. En hoe David in de schuld gekomen was. Maar er is nog wat blijven liggen met betrekking tot de typologie van de waarachtige bekering in de gang van David. En in afhankelijkheid des Heren wensen wij daarover nog wat verder na te denken. En we hebben u vorige keer gepredikt dat David in de schuld mocht komen met de zonde van de volkstelling. Want zijn politieke ambities waren zondige ambities. God wil geen politiek. Hij wil theocratie. En David was als theocratische koning aangesteld, gezalfd met een hoorn. Onverbrekelijk, wat ziet op de koningschap van Christus. En David kreeg een slag in zijn hart vanwege de zonde van de volkstelling. En hij mocht zijn schuld belijden, de straf billijken en de straf eigenen. Dat is altijd de orde. Zonde belijden, de straf billijken, uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig en de straf eigenen. Niet van je afwerpen, niet de slachtoffer spelen. Schuldenaar worden van God. En als je nou werkelijk schuldenaar mag worden van God, dan ga je de straf eigenen. Ja. Want de Heere wil het bloed zien. En David moest een bloedig offer brengen, wat heen wees naar het offer van Christus. Niet alleen een brandoffer, maar ook een dankoffer. En de pestplaag hield op in een weg van schuld en bloedstorting. En zo komt de Heere altijd te werken, altijd. Je hebt mensen die kunnen van wonderen vertellen. We zijn hier uitgered en we zijn daar uitgered. Ik heb ze wel gehoord. Die hebben een hele krant vol wonderen. Ik zeg maar, waar is nou het offer? Ja. Stond de wagen stil. Want je kunt je hele leven, je kunt een leven van 80 jaar van wonderen vertellen. Maar als je niet weet van het offer, dan ga je nog met al die wonderen voor eeuwig verloren. Daar staat de Bijbel ook vol van. Kijk maar naar die 10 melaatsen. Kwam er maar eentje terug. En die offerde dankofferen en brandofferen. En die viel voor de koning. De koning. Ja. Dus de Heere wil de bloed zien. En dat geldt ook ten aanzien van de waarachtige bekering. Hè? En in het kader van de vergeving der zonden. Kijk, er wordt vaak met bekering. En dan doelen ze op de heiligmaking. Maar ik heb het over de waarachtige bekering. Van als een zonde of een dood levend gemaakt wordt. Als een zonde vergeven worden. En van nature leven we onder de toren Gods. Hè? Ook de uitverkorenen die nog niet wedergeboren zijn. Leven onder de toren Gods. En als Gods toorn gestild wordt in de weg van de waarachtige bekering, dan zal het niet anders gaan. En de Heere zegt het in zijn woorden. En ook dat geldt ook voor de bekering in onze dagen. Want die bekering verandert nooit een mens. God verandert niet. Ze zeggen ja, dat vroeger. Hè? Nee, de Heere blijft zijn volk net zo bekeren als dat hij in vroege dagen, als dat ze in vroege dagen bekeerd zijn geworden. Dus er is geen verschil. En dan zegt de Heere, als zij aan de straf hun ongerechtigheden een welgevallen zullen hebben. Ziet u? Daar heb je nou de eigening van de straf. Dan krijg je een welgevallen in de straf. Dan zeg je, Heere, ik moet gestraft worden. Dan wil je die straf niet meer ontgaan. Dan wil je door recht verlost worden. Anders niet. En dan zegt de Heere, als zij aan de straf hunner ongerechtigheid een welgevallen hebben, dan zal ik gedenken aan mijn verbond met Jacob. Mijn verbond met Isaac. Mijn verbond met Abraham. Daar zal ik aan gedenken. En ik zal hun land gedenken. Zie je? Dat gaat aan een waarachtige reformatie vooraf. Er is ten aanzien van de waarachtige bekering geen andere weg en er is ook geen hernieuwde reformatie te verwachten als het niet gaat door deze weg. God wil een schuldverslagen hart zien. Getroffen en verslagen. Verbroken, verbrijzeld. En een onvoorwaardelijke strafwaardige zondaar die geen uitvluchten meer zoekt om de straf te ontgaan. Want kijk, dat is nou onze grote zonde. Onze grootste zonde. Dat we om die straf heen willen. We willen wel genade, maar niet door de weg van de strafaanvaarding. Maar de waarachtige bekering gaat altijd gepaard met vrijwillige strafervaring, anders is het niet echt. Anders is het niet van God. En de duivel die probeert daar altijd maar van af te houden. Hè? Dan zeggen ze, nou zo erg is het nou ook weer niet, hoor. Want God is barmhartig, hè? God is vol van liefde. Hij komt allemaal met waarheden, hoor. Want dat is nog allemaal waar ook. Maar God is ook een God van recht. En als je in de liefde mag lopen, dan komt de duivel je te bestrijden. Ze zeggen, ja, maar God is ook een God van recht. Hoor. Want hij komt altijd met wapens die nog in de Bijbel staan nog. En de ene keer probeert hij je rechts af te houden, en de andere keer probeert hij je links af te houden. Dan geeft de duivel niet de schuld. Daarvoor kon de duivel niet meer de schuld geven. Hoor. Toen die pestplaag werd voltrokken op de, vanwege de zonde van de volkstelling. Kon David die duivel niet meer. Want de duivel had hem aangepoord. De duivel had hem aangepoord op die zonde. Maar hij kon de duivel niet meer de schuld geven. David die werd slechter als de duivel. En zegt: Heere, ik heb het gedaan. Ik. En wat hebben die arme schapen gedaan? Dan ging die in de bres staan. Hij zegt: wees toch tegen mij en tegen mijn huis. Ziet u? Ja. Maar waarom heeft de zondaar die zich onder de wet bevindt en onder de toren Gods zich in de weg der ontdekking niet over om op het altaar gebonden te worden in de eigening van de straf? Omdat hij vreest door het hemelvuur te worden verteerd. Want in het licht van een rechtvaardig God heeft de mens niets dan schuld en doem, geen bestaan, en zo kan die ook niet voor God bestaan. Dan is de geest der dienstbaarheid ontwaakt, en dan is een mens vreesachtig ten dode toe, omdat de wet hem niet alleen met de dood bedreigt, maar hem ook ter hoge vierschaar daagt. Mooi voor God. En dat moet aan deze zijde van het graf moeten geschieden, maar voor God ontmoeten. Mens stelt het maar uit en zegt, nou ja, ik heb nog de tijd. Oh, dat kan schielijk afgesneden worden, als je daarin leeft. Maar als je niet meer vreest en zegt, nou stelt die dag maar uit. Hè? Pluk de dag, leef nog een beetje van het goede. Ja. Net als die rijke man, hè? Alle dagen vrolijk en prachtig. Prachtig. En daar, en die arme Lazarus. Ja. Maar die rijke man die sloeg zijn ogen op in de eeuwige pijn. En de arme Lazarus, die had zijn deel hier gehad. Verdrukking, benauwdheid, honger, pestilentie. En die werd gedragen in de schoot van Abraham. Hè? Ja. David die mocht de Heere toevallen. Hè, want hij was al eens een, ja, David was een kind van God. Die was al in de hand des Heeren gevallen. En in die handen wenst hij weer onvoorwaardelijk te vallen. En dat, gemeente, dat geschiet ook in het kader van de waarachtige bekering. Dat gaat altijd op genade of ongenade. Anders is het niet echt. Anders is het niet echt. Er zijn mensen die zeggen, nou, ik vlucht naar de Heere toe en dan krijg ik barmhartigheid. Oh. Oh, die weten dat al van tevoren. Maar zo ging koningin Esther niet naar de koning. Ze zegt, ik zal tot die koning gaan, want dat moet. Anders sterft mijn hele volk. Maar of die me de scepter toereikt, dat weet ik niet. Maar ik ga wel. Kom ik dan maar om. Ik zal tot de koning gaan. Daar weet al Gods volk van. Dan gaan ze op genade, weet je hoe ze dan gaan? Met de strop van zelfveroordeling om de hals. Dan zeggen ze, Heere, hier hebt u de strop. En dan kunnen ze de Heere zo vrij laten. Nou, dat niet van nature, want er is geen mens die God kan vrijlaten. Ze willen de Heere aan allerlei voorwaarden verbinden. Als ze nou eens zus komen of zo komen, of in die gestalte zijn, of in dat gedrag. Nou, mensen, hoort het maar op de mest ook. He, dat God vrij is, dat zullen we allemaal wel bekennen. He, maar nou moet het er eens op aankomen. Kijken of je God vrij kan laten. Dat zou genade zijn. Dat zou genade zijn. En zeggen, Heer, slaat hem maar op, want ik heb het verdiend. Niet met de mond. Maar dat mocht David kennen. Dat mocht David gegeven zijn. He. Ja, David was een kind van God. Hij zegt, hij was al in die handen gevallen. Hij zegt, laat me weer in die handen vallen. Laat me weer in die handen Gods vallen. Kom, dan kom ik maar om. Hij zegt maar, de barmhartigheden der goddelozen zijn wreed. Laat me in de handen van mensen niet vallen. Maar geliefde, daar moet een zonde voor ingewonnen en overwonnen worden. Want die oude mens, die zal God nooit vrij kunnen laten. Nooit. De oude mens, dat is een dienstbare zoon. Een mens met een dienstbare geest. En die dienstbare zoon, die zal niet erven met de zoon der vrije. Mens, je zit je eigen maar in de weg. Dan zeg je, Heere, verlos me toch eens van mezelf. Van die oude bonkzonde. Want ik ben enkel zonde. Weet je, kijk, dat is nou het echt in de waarachtige bekering. Dan hoef je niet meer gered te worden. Maar dan wil je wel van de zonde verlost worden. Vat je dat nou? He? Gods volk wil van de zonde vrij zijn. En die zijn er in Christus vrij van. He? Maar daarom hijgen ze naar het volmaakte. Ja. Dan wordt de zonde je een last. Dan wordt niet de grootste zaak dat je in de hemel komt. Nee, maar dat je van de zonde verlost wordt. Want dan, je wil niet meer zonde tegen God. Je wil niet meer zondigen tegen dat dierbare wezen. Kijk, dan gaan die mensen belijden die teruggevoerd worden naar het paradijs. Dan ga je niet meer letten op je gedrag. Want dat kun je wel op de mesthoop gooien. Maar dan word je in die breuk geleid. Dan zeg ik, het was zo heerlijk en goed. Het was zo ongestoord. Maar nu ben ik gestoord door de zonde. Nu heb ik mezelf die grote plagen over me uitgeroepen. Nu heb ik mezelf in de armen van de duivel geworpen. En dat wordt dan schuld. Daar word je geen slachtoffer onder, dat wordt dan schuld. Dan zeg ik, Heer, ik heb het allemaal zelf gedaan. Maar u kan me ervan verlossen. Kijk, de mooie... Ja. Niet van het oordeel verlost worden, maar dan moet je verlost worden van jezelf. Dan zeg je van, want ik ben het oordeel. Ik ben zelf het oordeel. Vat je dat, mensen? We gaan wel een stukje dieper als een oppervlakkige bekering. We gaan wel een stukje dieper als dat je zegt van, nou ja, als ik nou eenmaal bekeerd ben, dan ben ik altijd bekeerd. En dan reis ik mijn vlag en wimpel ten hemel. Ja. Maar we moeten van die dienstbare zoon verlost worden met die dienstbare geest. Hoe gaat dat? Nou, dat kunnen we vinden in die gang van David. Zo gaat het. Dat is ook de waarachtige bekering. David was bekeerd. Maar daar liggen alle beelden en alle typologieën van de waarachtige bekering. Zonde belijden. Strafbillijken. Strafeigenen. En dan wil God bloed zien, want hij kan het ook niet doen met de belijding van je zonde. Hij kan het ook doen met de billijking van de straf. Hij kan het ook niet doen met de eigening van de straf. Daar kan God het niet mee doen. Hij wil bloed zien, want als ik bloed zie, dan zal ik voorbij gaan. En als David offert op dat altaar, op de dorstvloer van de Arauna, dan vloeit het bloed. En dat was zo'n wonder, gemeente, want David die had geen lucifers meegenomen. De godsdienst die brengt allemaal zelf lucifers mee. Hè? Of die draaide knoppen, dan zie je allemaal kunstlicht. David had geen vuur bij zich. Isaac vroeg aan Abraham, vader, waar is nou het offer en waar is nou het vuur? Ja. Abraham zegt, ik heb alleen maar geloof, jongen. Ja, zeg maar. Dan zeggen ze in onze dagen, dat is een arm portie. Je moet dat van alles bij je hebben. Ja, Abraham zegt, ik heb alleen maar geloof. Ik heb alleen maar God. Dat is alles. Kijk, Abraham was een zoon der vrije. En Isaac was het ook. Hè? Een zoon der vrije is een nieuw schepsel in Christus. Maar van nature zijn we slaven der dienst, maar slaven der zonde. He, bezet met een dienstbare geest. He, mensen met een dienstbare geest die spelen altijd de slachtoffer. Ik heb u al gezegd, God zoekt geen slachtoffers maar schuldenaars. David mocht schuldenaar worden voor God. En hij krijgt zich ook over voor de straf in de eigening ervan. Isaac ook, hè? Isaac die had zich over om geofferd te worden op het altaar. Gewillig. Weet je wat Isaac gezegd heeft? Nou ja, mijn is er toch niks verloren. Ik ben maar Isaac. Mijn is toch niks verloren. Daar kent God al Gods volk wat van. David die mocht schuldenaar worden. Isaac mocht schuldenaar worden. Om op het altaar geofferd te worden. En David die kreeg zich over om door het hemelvuur getroffen te worden. Daar kreeg hij zich voor over. Hij zegt, Heer, tref mij maar. Maar wat hebben deze schapen gedaan? Daar gaat hij ertussen staan. Ja, dat is nou een echte herder. Maar David die was ingegaan door die deur der schapen. Door de deur van de herder der schapen. En dat had hij zijn hele leven nou betoond. Davids leven was eigenlijk vol met zonde. Maar ook vol met genade. Overvloeiend. Zijn beker was overvloeiend. Want hij bleef de man van Gods hart. Als je met één vinger naar David wijst, zal die eeuwig verbranden. Maar toen geschiedde het wonder. Bij Isaac werd het mes afgewend. Want God had zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. En David, die zich ervoor over had gekregen in de eigening van de straf, die werd niet door het hemelvuur getroffen, maar het hemelvuur sloeg op het altaar en het offer werd door het hemelvuur aangestoken en verteerd. David stond erbij, hoor. Hij stond er onvoorwaardelijk bij dat offer. En dat ging op leven of dood. Nou kon David niet meer afvallen, hoor. Want al had hij verbrand door het hemelvuur, had hij toch eeuwig bij God geweest. Want het was de man aan Gods hart. Als er één kind van God zou afvallen, dan zou God uit de hemel vallen. Met eerbied gesproken, want dan is God geen God meer. Er is geen afval der heiligen. Maar nu zijn er wel kinderen Gods in het tijdelijke oordeel omgekomen. Jazeker, dat kan. Maar toch, hier ging het. Hier ging het over het offer van Christus. En David kon niet getroffen worden. Want de Heere heeft dat hemelvuur op zijn zoon doen neerkomen. Die meerdere David. De Heer had zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. En van al deze zaken, daar weet ieder kind van God in geestelijke zin wat af. Ja, in de bevinding der zaken. Want Christus is gaan staan in de plaats van zijn volk. En heeft het wraakzwaard van Gods toren over de zonde in zijn middelaars hart opgevangen. En daar gaat het over, ook in het leven der heiligmaking. David die was gelouterd in de smeltkroes der ellende. En hij was er als goud uitgekomen. Ook in deze gang kwam David er weer als goud uit. En weet je wat goud doet? Die had de straf aan hem. Ja. Hij bleef de man naar Gods hart. En de Heere, wat was, staat de Bijbel nou vol van? Een verheerlijking van genade in het leven van de grootste der zondaren. Kom je op elke bladzijde van Gods woord tegen. En daar treedt Christus tussen beiden. Als middelaar Gods en der mensen. Het woord verheerlijkt Christus in de dood van s'mensen bestaan, in het oordeel van s'mensen bestaan. Ja. En dan krijg je, en als je daarvoor ingewonnen en overwonnen mag worden, dan krijg je ervoor over. Ziende op Christus, toen die moordenaar aan het kruis die gewilligheid van Christus zag, kon hij zo makkelijk de straf eigenen. Want hij is onschuldig. Hij zegt, deze hangt hier onschuldig. Wat heb deze voor kwaad gedaan? Reken mij de straf toe. Tijd rechtvaardigmaking, dan kan je nooit preken zonder een gewillige Christus. Anders preek je het wettisch. Het is geen systeem van nou, je moet eerst daar doorheen en je moet eerst daar doorheen. Nee. Toen die moordenaar de gewilligheid van Christus zag, als onschuldig lamme Gods, toen zegt hij nou, wij dan strafwaardig, helwaardig. Niet met een oog op zijn zaligheid. Nee. toen ging die smijken: Heere, gedenk mij. Waar ik op zo, als ik kom, kom ik in de hel? Gedenk mij. En dan valt genade vrij. Al Gods volk wordt gelouterd in de smeltkroes der ellende. Opdat er zuivere genade goud overblijven. He, want dan krijgt de Heere de eer. He, David, toen David de straf mocht eigenen, kreeg de Heere de eer. Want toen moest David offeren op bevel van de Heere. En dat was een brandoffer. Dat ging niet van David uit. Dat ging van de Heere uit. Dat ging van de Heere uit. Toen zegt de Heere: nou ga je offeren. En dan ga ik mijn zoon verheerlijken. Ja. Maar daardoor werd Davids geloof beproefd, gelouterd. Hè? Elk kind van God heeft een beproefd geloof. Beproefd komende uit het vuur. Want een waar geloof is een gelouterd geloof. Hè? Je hebt altijd maar mensen die drijven op misschientjes. Van nou ja, zou ik nou geloven of zou ik nou niet geloven? Zou ik nou een kind van God zijn of zou ik het nou niet zijn? Nou, als hij zo leeft, dan moet je maar aannemen dat ik niet ben. Nee. Weet Gods volk het dan altijd zeker? Nou, die zekerheid is in God. Hè? En ze worden in de twijfelachtigheid en in de beproeving, dan vallen ze weer in de handen van God. Net als David. En dan weet je het weer. Dan weet je het weer. Nieuwelings. Hm? Maar als je nog nooit in de handen van God gevallen bent, onvoorwaardelijk, want dan gaat de Heer ook spreken. Hè? Dan gaat de Heer je vrij verklaren. Tenminste, als je als een doodschuldige zondaar. Want vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God. Hè? Als je in de handen van God valt, buiten Christus. Dus elk kind van God heeft een beproefd geloof. En een onbeproefd geloof, dat is geen waar geloof, hè, een tijdgeloof. Er zijn zoveel mensen die maken zich blij met een tijdgeloof. Ik heb je al gezegd, die kunnen kranten vol vertellen van uitredingen en wonderen. Dan zeggen ze, hè, die mensen die in de bergen gevonden zijn afgelopen recent geleden. En, ja, kranten stonden er vol van, heel de wereldpers was ermee gevuld. Het was zo'n wonder. Nou, dat is ook een wonder, dat hoef je niet te ontkennen. Nee, maar daar wordt alles van alles aan verbonden. He, die mensen kunnen er eigen leven blijven leiden. En die maken er heel de bekering van. Nou, als je van tijdelijke wonderen je bekering maakt, dan mag er wel een stormvloed in je leven plaatsvinden. Dan mag je wel in een ravijn vallen van 3 kilometer diep. Wil je nou ooit eens erachter komen wat genade is? Dat zal ik je vertellen. Want dat zijn de gevaarlijkste gangen als je een beetje opklimt door het wonder. Door een tijdelijke uitredding. Moet je niet verachten hoor. Hoef je niet te verachten. Nee. Maar maak er niet je bekering van. Want dan zegt het woord: het zijn de goede tierenheden die de mens tot bekering leiden. Dat zou je zo arm moeten maken dat die mensen hadden moeten uitroepen: nou, we zijn nou gered uit de sneeuw. Heere, zoudt gij ons willen redden van het eeuwige verderf? Maar dat heb ik niet gehoord. Dat heb ik niet gehoord. Ik heb u al gezegd, Gods volk wordt niet door een helikopter gered, maar door vrije genade. Ja, als je daar nou niks van weet, dan zou de schrik om je hart moeten slaan. Dan zeg je, nou ben ik alweer uitgeholpen en dan ben ik nog steeds onbekeerd. Dat zou je toch moeten gaan wegen. Dat de Heer in de tijdelijk opzicht naar je omgezien heeft. Dat de Heer je bewaard hebt voor een ongeluk. Of wat anderszins. Dan zeg je, nou heb ik weer een waarschuwing gehad. Nou, de Heer weer zijn goede tierenheid. Want het zijn de goede tierenheden. De Heer loopt elk mens achterna met zijn goede tierenheid. Met zijn algemene goedheid. Hoor. En dan zeg je, nou ben ik weer bewaard, gespaard, gered, uitgeholpen, financieel. Noem maar op, van een ziekte. Bewaard. Dat zou je toch aan de troon van Gods genade moeten brengen. Gemeente. Om moeten smeken, Heere. Nou mis ik nog dat offer. Er is nog geen bloed gevloeid in mijn leven. Want daar gaat om. Daar gaat om. Die pestplaag, die kon niet ophouden. Want als die pestplaag had opgehouden zonder bloedstorting, had het niks uitgewerkt. Hadden de mensen gewoon weer doorgehouden. Nou, naar mensen gezegd, nou ja, het is toch meegevallen. Ben er nog goed van afgekomen? Is dat je leven? Leef je zo? Van de ene dag in de andere dag, boodschappen doen, dit doen, dat doen. Hier naartoe, daar naartoe, zusvriend, zovriend. Waar is het offer? Dat was de vraag van Isaac. Vader, waar is het offer? Waar is dat lam? Waar is het vuur? Waar is het bloed? Isaac was een kind van God, die wist goed wat er aan de hand was. Die wist goed dat David dat zijn vader Abraham niet kon offeren zonder bloed. Niet kon offeren zonder lam. En dan zegt Abraham, de Heere, die zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Toen was Isaac gerust. Want Isaac was ook een man des geloofs. Toen was Isaac gerust, want dat was geloofstaal. Dat was geloofstaal. En als je nog thuis voelt bij de godsdienstgemeente, als je nog eens gezind bent met de vrienden van Job, hoor je het? Dan ben je niet meer als een christenvervolger. Ja, er zitten wat christenvervolgers, subtiele christenvervolgers in de kerk. Maar als dat nu je werk is om Gods getuigen altijd maar te negeren en er net te leven of ze niet bestaan. Je stapt weer in de auto, je doet het raampje open en alles waait weer weg. Maar dan ben je eigenlijk bezig om Gods werk verdacht te maken. Gods getuigen te benauwen, tegen te staan. Omdat zij de waarheid voorstaan, in de bres staan, als de waarheid van het evangelie geweld wordt aangedaan. Dat moet tegenwoordig allemaal maar in het midden gelaten worden. Maar God laat het niet in het midden. Nee. Hij zette David voor blok. Hij zegt, je mag kiezen tussen drie plagen. Tussen drie oordelen. Nou zegt David, Heer, ik kan niet kiezen. Kies u voor mij. Dat was, toen werd David onvoorwaardelijk. Dan zeg je, Heer, doe het maar zoals u het goed dunkt. Kijk. Dan heb je geen voorwaarden meer. Dan word je leidelijk. Ja. Heilig leidelijk. Sommige kinderen van God die verachterd zijn in de genade en hoog boven hun stand leven, doen soms mee om Gods volk onder het kruis te benauwen. En dat doen zelfs dominees aan mij in grote getalen. Kijk maar naar de vrienden van Job, dat waren allemaal dominees. Ze konden allemaal preken. Prachtige preken houden. En er zat nog een hoop waarheid in. Maar ze deden eigenlijk niks anders dan het kruis van Job verergeren. En het arme Lazarus leven, dat wordt zo allerwegen gemist in onze dagen. Men wil meedoen, men wil erbij gerekend worden. Nou, prachtig. En met de massa meewandelen. Mooi. Voor een tijd, de rijke man. Dan leef je het leven van de rijke man, alle dagen vrolijk en prachtig. Genieten van het leven heet dat. Ja. Mag dat er niet? Ja, in de vreze gods. Spurgeon die zat veel aan het strand, aan de Middellandse Zee. En zegt, hoor ik die golfjes kabbelen. Maar het was een man die God vreesde. Weet je wat Paulus zegt? Ik mag alles. Hij zegt, ik mag de Rocky Mountains beklimmen, zegt hij. Hij zegt, ik mag grizzlies observeren. Hij zegt, dat mag ik allemaal. Hij zegt, ik heb er niet zo'n behoefte aan, zegt hij. Hij zegt, want die beesten die zullen even wel leven zonder dat ze mij zien. Hij zegt, maar ik mag het allemaal wel. Echt. Ik mag luchtfoto's maken. Toren van Pisa beklimmen. Museums bezoeken. Hij zegt, dat mag ik allemaal. Hij zegt, maar ik wens wel om bonden te zijn en met de Heere te zijn. Want dat is me zeer ver en het beste. Als die oude vrouw doe ik, was bekeerd. Die was, zal ik iets vertellen? Die was op de kermis bekeerd geworden. Hij zegt, ze zegt, ik ben bekeerd geworden in een botsautootje. Geloven ze tegenwoordig niet meer. Je wordt bekeerd geworden in een botsautootje. En toen vroegen ze later nog eens aan vrouw de Mik. Er is weer kermis op Stolwijk Zuiden. Ze zegt, nee, daar heb ik geen behoefte meer aan. Geen behoefte meer aan. Ik heb behoefte om de Heere te vrezen, het allerhoogste en eeuwige goed. En toen de jongetje stierf, was een bekeerd jongetje, die was door de drie stukken geleid, ellende, verlossing en dankbaarheid. Toen zegt ze, nou wens ik hem wel achterna te reizen. Wat is nou je hart? Waar is nou je hart gelegen? Waar uw hart is, daar is uw schat. Waar is uw schat is, daar is uw hart. Kun je nog opgaan met de wereld, feest vieren, vaandels dragen, de held spelen, of de martelaar spelen, of de slachtoffer, kan allemaal kennen. Kan links, kan rechts, allemaal op de brede weg des verderfs. Daar zijn zoveel lanen, net als je op een autobaan rijdt, op een grote autobaan, die kan soms wel met 8 banen verdeeld zijn. Nou, zo is het ook op de brede weg. En richtingsverkeer, hoor, dat is niet de westbound en de eastbound. Nee, nee. Eén richtingsverkeer. Zijn 8 banen. En dan kun je op. Dan zeg je van nou, ik kies die baan. Want dat is toch zo orthodox. En dat is allemaal rechtse geluiden. En ik zeg, ik verkies die baan. En dan heb je niet een racefiets. Maar dan neem je zo'n halleluja fiets. Die zit er een stukje vromer uit. Dan neem je zo'n fiets. Of neem je een zwarte auto. Dan zeg ik nou, mijn auto is ook al half bekeerd. Maar dan heb je er geen erg in dat je nog op die brede weg des verderfs rijdt. Maar op die smalle weg, daar heb je geen auto nodig. En daar heb je geen helikopter nodig. Daar heb je God nodig. En dat hebben we opgelezen uit die Psalm 31. David zegt, op u, Heere, betrouw ik. En dan roept hij de Heerennaam in zijn verbondsnaam. In de Yahweh, de ik zal zijn die ik zijn zal. Ja. Kijk, dat is nou het arme Lazarus. Daar komt David, daar wist David alles van. Over dat arme Lazarus leven. En dat moest hij met schade en schande moest hij dat steeds weer leren. Want Gods volk moet steeds weer bij dat offer gebracht worden, gemeente. Luther zegt, ik moet het steeds weer horen in de toepassing. Bedoelde hij dat hoor. Maar van nature, als we godsdienstig leven, dan willen we omstanders, dan willen we medestanders, toejuichers. En men wil van Paulus zijn, van Apollos zijn. Nou ja, dat ken vandaag al niet meer, want Paulus was Nederlands hervormd. Echt waar hoor. Paulus was Nederlands hervormd. Nou ja, dat bestaat niet meer. Dus. Dan kun je wel zeggen, ik ben van Paulus, maar dat ken je niet meer, want die Nederlands hervormde kerk is er niet meer. Ja, die leeft nog wel in de. Dan gaat het me niet om een denominatie, maar de Nederlandse Hervormde Kerk was geen denominatie. Dat was de planting Gods in Nederland. Hou eens even. Hou eens even. Paulus was Nederlands Hervormd hoor. Die was lid van de Kerk der Reformatie. Lid van die ene algemene christelijke kerk. Maar in naam, hè, wil men van Paulus zijn, van Apollos zijn, en allemaal zeggen, ja, maar ik ben van Cephas, want die schrift in de gemeente. Oh. Maar wel, men wil niet buiten de lege plaats verkeren met Christus als aller afschrapsel en uitschot der wereld. Maar als je in die staat van vijandschap blijft verkeren, gemeente, dan zul je straks voor Gods rechterstoel niet kunnen bestaan. Hè. Als je altijd de godsdienst je godsdienstig vertier hebt gezocht onder de vijanden van Christus, dan zul je ook met hen de eeuwige rampzaligheid delen. Denk er goed om hoor. En er zijn mensen die zeggen, ja, maar die man die kreeg op zijn sterfbed nog genade. Nou, dat kan. Maar dat is niet algemeen werk hoor. Denk erom hoor. Hoe is je leven geweest? Ja, dan zeg je van, ik heb mijn zus en zo gedragen. Nee, dat bedoel ik niet, want daar kom je ook mee om. Maar ben je een leesbare brief van Christus geweest? Daar gaat het. Dan zeg je, ja, nou, mijn leven lijkt er niet op. Nee, dat zal al Gods volk wel zeggen. Er is geen één kind van God die zegt van, nou, ik heb het er zo goed afgebracht. Ik ben zo'n leesbare brief van Christus. Nee, nee, dat zeggen ze niet. Weet je wat ze zeggen? Dat is nou het kenmerk, hè? Met Asaf, ik ben een groot beest voor God. Dan ben je een leesbare brief van Christus. En met Paulus, ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Maar die roemde alleen in Christus. Dan ben je een leesbare brief. Ja. Als je de vriendschap der godsdienstige wereld lief hebt, dan zegt het woord, wee u als alle mensen wel van u spreken. Dat hebben ze tegenwoordig graag, ook dominees die worden graag geëerd. Die zeggen, maar Saul, eer me nu voor het volk. Ja. Slecht postje. En ook Gods ware getuigen, die willen niet graag alleen staan. He, David die denkt, ja maar dan moet ik spelon van het dullen. En dan kwam alle man die bitterlijk bedroefd waren en die een schuldeiser hadden, die kwamen David. Ja, dat is nog wel, dat is een goede plaats hoor. Dat zeg ik niet, ik spreek er niet negatief over. Maar David die kreeg ook allerlei medestanders. He. Maar weet je wat het vruchtbaarst is? Net als Paulus, als je alleen moet lopen. Dan zeg je, Heer, ik heb niemand. Alleen u. Dat is vruchtbaar. Dat is echt vruchtbaar. Ik zeg niet dat nou heel je leven duurt. Hè? Want Paulus die kreeg ook een Silas mee. Hè? Want als twee struikelen. Als één struikelt, hoe zal die dan opgericht worden? Menselijk gesproken. Dus ook Gods ware getuigen, die willen niet graag alleen staan, maar God zet ze apart. Hè? De Heer zet je wel eens apart. Hè? Want hij wil geen mededingers. Want hij is een jaloers God op zijn eer. En weet je wat er dan gebeurt met die dominee Edwards, waar een grote opwekking onder plaats vond? Die wordt nou door al die keurige vrome kerkmensen eruit geworpen. Nou, daar lees ik toch de gang van Christus in. Er zal Edwards ook wel een strijd geweest zijn. Dan zeg je, heren, die mensen die zijn toch allemaal tot bekering gekomen. Nou, dat was de helft maar van waar. Daar is hij later ook wel achter gekomen. Het is niet alles goud wat er blinkt. Ook niet tijdens opwekking. Daar is Whitfield ook achter gekomen. En dat hebben ze voorzichtig gemaakt. Voorzichtig gelijk de slangen en oprecht als de duiven. Gods volk wordt daarom aan deze zijde van het graf gekastijd. En als het leven van de arme Lazarus je vreemd is, dan zul je met de rijke man voor eeuwig gestraft en je ogen opslaan in een eeuwige pijn. Doet je leven er nou eens aan. Dan zeg je, heren, het gaat me allemaal voorspoedig. Mag dat dan niet? Nou, er is alleen maar een ware voorspoed, dat is in Christus. En weet je wat je dan gaat kennen? In de grootste smarten blijven onze hart in de Heere gerust. Want dan worden de smarten niet meer je tegenspoed. Vele zijn de tegenspoeden des rechtvaardigen. Maar David zegt, op u betrouw ik. Laat mij niet beschaamd worden in eeuwigheid. Help mij uit. Kijk, die mensen zitten gedurig in de put. In de pit. Help mij uit door uw gerechtigheid. Niet door een wonder. Niet door een of ander. Nou ja, dan zeggen ze, ik ben er weer uit. Nee, door uw gerechtigheid. Want David wist, er is maar één gerechtigheid die redt van de dood. En dat is de gerechtigheid van Immanuel. Ja. Kijk, die rijke man die had een religie waarin de ergernis van het kruis gemist werd. En daarom keek hij zo verachtelijk neer op die arme Lazarus. Maar de rijke man die kreeg te verstaan dat hij zijn deel gehad had in dit leven. En Lazarus kreeg na een leven van lijden en kruisdragen zijn aandeel in Christus ten volle te genieten in de eeuwige heerlijkheid. U zegt, ja, daar heb ik geen zin in. Maar ik kan het goed begrijpen. Maar God heeft er zin in. Ja. Dan zet hij je apart. Om je ziel te redden. En Lazarus die was een pelgrim geweest op de smalle weg des levens. En de rijke man die was een refo. Hè? Gedenomineerd. Op de brede weg des verderfs. Levende alle dagen vrolijk en prachtig. Een buik vol godsdienst. En zelfs de Lazarus die begeerde het brood van de tafel van de rijke man. Want zijn maag, ja, hem hongerde. Maar de Heere die zegt, ik heb een beter brood voor je. Uw heilzoon is aan het dagen. Lazarus, nog even jongen. Ja. Dan mag hij eeuwig, eeuwig genieten van dat levende brood. Maar dat is uit de hemel nedergedaald, want Christus is op deze wereld gekomen om zondaren zalig te maken. En daar is hij ook in die buitenwijk, want Christus ging vaak door de buitenwijk. Hè. Hij moest door Jericho gaan, hè, door die vervloekte stad, om zondaren zalig te maken. En ook in die buitenwijk waar Lazarus en zijn ziekte zat, door ziek, is hij doorgegaan. Om zijn ziel te redden. In welke persoon herkent u zich, gemeente? In die arme Lazarus of in die rijke man? Zeg het nou eens eerlijk. Hè? Heb je je mouwen nog opgestroopt? Zonnebril op. Ik zal u vertellen dat de arme Lazarus die rijke man wel kende, hoor. Ook bevindelijk. Ja. Met die beleden zegt je, Heer, ik ben in mezelf nog zo rijk. Maar die rijke man, die kende de arme Lazarus niet. Nee. En aan de zaligmakende genade en het kruis van Lazarus, daar was hij helemaal vreemd aan. David, die was een vervolgde des Heren. Maar toen hij vervolgd werd door Saul en later door Absalom, werd hij bewaard voor de zonde. Toen kon hij die zonde van de volkstelling wel vergeten. Maar kijk, als Gods volk in de beproeving verkeert, dat bewaart ze voor veel zonden. Als je onder het kruis verkeert, heb je geen tijd voor de zonde. Maar toen David op zijn dak lag, hij denkt, nou, ik wil ook wel eens uitrusten. Ik wil ook eens van de zon genieten. Hè? Zegt die Bathsheba. Nou, gaan we niet boven David staan. David, die zat op de dak van zijn paleis. Moest weer dan naar de diepte afdalen. Hè? Gods volk zit vaak in kelders. Stand alleen en zegt altijd onderaardse gangen. Ja. Kijk, als het vlees de ruimte krijgt, dan verkeert Gods kind in gevaar. Hè? Want dan staat hij open voor de zonde. Hè? Want het vlees is zonde. En Gods kind is vleeselijk. Verkocht onder de zonde. Maar als dat nou je bevinding, kijk, het is heel verschil of je het uitleeft of je hebt er de bevinding ervan. Hè? En dat laatste is, op het vlees het fijn onder de zon, verkocht zijn onder de zonde, dat is in Christus. In Christus, de hoogste stand in het geestelijke leven. Want dan wordt het je een last. Hè? Paulus zuchtte onder dat lichaam der zonde. Wie zal mij verlossen van dat lichaam der zonde en des doods? Ik dank God in Jezus Christus. Nou, dan word je bewaard voor vele zonden. U zegt, is dat geen negatieve leer? Ja, wat ze tegenwoordig positief noemen. Maar dat is leer, want genade staat altijd tegenover de zonde. En als je geen zonde hebt, dan ben je van de genade ontbloot. Dat is heel eenvoudig. Je moet zoveel zonde hebben voor God, dat die tot aan de hemel reiken. Anders heb je geen genade nodig. God verlost niet van iets. God verlost niet van één zonde. Hij verlost je van die oude mens. Die oude mens, dat is één beweging vol zonde. Kijk, die rijke jongeling die zocht wat aanvullende gerechtigheid. En zo is elk godsdienstig mens van natuurlijk. Die zeggen, nou, als ik nou mijn rok is 10 centimeter langer doe, dan ik doe mijn slippers uit en ik doe gesloten schoenen aan. En ik poets mijn tanden is lekker op. Ik laat mijn haar eens mooi knippen. Maar dan moet je nog een bedelaar worden voor God. Een verloren bedelaar. Die geen eens zijn hand meer op kan houden. Want ja, die handen van Lazarus, die waren ook zo'n beetje door de kanker verteerd. Kijk, die mensen moeten bediend worden. Die moeten bediend worden. Een rijke jongeling die wilde zich bedienen van Christus. Die nam Christus erbij, hè, als aanvullende gerechtigheid. En daar is ons alle beeld van natuurlijk, geliefde. Maar zoek toch in te gaan door die enge poort, hè, door die deur der schapen. Want dan ga je je slechtigheden verlaten. Als u uw leven niet wilt delen in gemeenschap met het arme Lazarusvolk, dan zult u straks de eeuwigheid moeten delen met die rijke man in de hel. U zegt, waar moet ik dan heen? Nou, op Golgotha leert u uw armoede kennen in het licht van een rijke Christus. En velen die zeggen, ja, nou gaan we direct naar Golgotha. Oh, oh. De schuld van de zonde leert u eerder kennen als Golgotha. Want de weg naar Golgotha gaat door het rechthuis van Pilatus. Ook bevindelijk hoor. Ja. Want daar mag u zelf verliezen. Hè? Want daar gaat het om. Hè? De mens moet zichzelf kwijt. Zijn ik moet eraan. Dat moet echt gebeuren. En alles in en door Christus. Daar mag u zelf verliezen. Uw straf eigenen. Omdat Christus daar gestaan heeft als misdadiger in de toerekening. In plaats van zijn volk. En dat geldt ook ten volle voor dat offer wat David bracht op de dorstvloer van Arama. Want daar zag hij het hemelvuur op dat altaar neerslaan. Ging David voorbij. En David wist goed, ik kan aan die prijs der zielen dat rantsoen in tijd nog eeuwigheid voldoen. De Heer had een beter lam besteld. Maar niks aan mankeerde. En daar sloeg het hemelvuur op. Dat offer dat werd aangestoken. En dat is in het kader van de berachtige bekering. Wie zichzelf mag verliezen in de dood van de oude mens, die zal niet iets terugkrijgen. Maar als een nieuw schepsel opstaan in Christus, dan is al het oude voorbij gegaan. De oude mens begraven. En dan is alles nieuw geworden. Niet iets, alles. David was een nieuw schepsel in Christus. Maar het lijk van de oude mens kan soms nog zulke stuiptrekkingen maken, geliefde. Dan een kind van God vreest nooit de oude mens dood gestorven te zijn. Maar dan zegt Paulus, houd het daarvoor. Houd het daarvoor. Ja, als de belangen van dood en eeuwigheid je niet aangaan, dan zit je in de kerk om een beetje uit te rusten. Hè? En dan zit je het een beetje aan te horen. En dan zeg je van, nou ja, mooie preek of een slechte preek. Ik heb er dit of dat op aan te merken. Daar heb jij wel eens voor God aan geklaagd. En zeg je, Heer, hoe kom ik toch ooit van dat oude, zieke mens verlost? Hoe kom ik ooit verlost van mezelf? Dat wordt dan de strijd. En dan ga je niet meer met vlag en wimpel door het leven. Dan ga je ook niet als een slachtoffer door het leven. Nee. Dan zeg je van, naar mij is er niks verloren. Maar och Heer, och wie ik mijn ziel door u gered. Dat wordt dan je dagelijkse smeekbeden. En zo gaan, ja, zo gaat dat volk dat in de ontdekking loopt, gaat door het leven. Die hebben net te veel om te leven en net te weinig om te sterven. Dat is waar ook. En er zijn er die korter de bocht genomen worden en die door de zwaardood sterven. Maar er zijn er ook die een weg van de hongerdood moeten bewandelen. Dat is een lange weg. Hoeft niet hoor. Dat hoeft echt niet hoor. Dan zeggen ze tegenwoordig, ja, God is vrij. Maar God is zo vrij, gemeente, dat hij nooit zegt morgen. Nooit. Hij zegt heden. Dan kan je vandaag geen opgekeerd worden. Vandaag hoor. Echt waar hoor. Kijk, want de mens zegt, nou ja, als dat nou eens een beetje uitgewerkt is, allemaal. Komt niks van terecht hoor. Als je er nog op rekent. Maar heden wordt u gesteld voor de rechterstoel voor dat offer. De Heer wil bloed zien. Nou, of een mens moet betalen, of een ander moet betalen in zijn plaats. Nou, daar stond David nou. Moet je nou eens voorstellen, gemeente. Kun je dat nou niet voorstellen? David die stond voor het altaar. Wie zou er nou getroffen worden? Als hij daar nou David was, dan zeg je, ja, als hij daar als David staat, dan gaat het nog wel. Maar als hij daar nou staat als een helwaardige zondaar. Nou, dat was David ook, maar David was de man naar Gods hart. Kijk, als hij als een David in de schuld mag komen, ja, dat gaat nog wel. Moet je niet te licht over denken, maar als hij daar nou staat als een onbekeerde zondaar. Hè? Voor dat altaar. En dan gaat het toch op dood of leven. Moet echt gebeuren, hoor, mensen. Want de Heer wil bloed zien. Zonder bloedstorting is er geen vergeving. U zegt, maar dat bloed dat is toch al gestort. Dat is waar. Zwaar en tegenwoordig, dan grijpen ze het. En met 7 grijpstuivers grijpen ze Christus aan. Maar ik zal u vertellen, dat moest bij David, moest dat weer waargemaakt worden. En dat David was een kind van God, maar het moest weer door de Heere bevestigd worden. Anders had hij nog geen leven aan zijn ziel. En het werd bevestigd, van Gods wegen. En zo gaat het ook in de weg van waarachtige bekering, kun je Christus niet aangrijpen. Ja, als hij verwaardigd mag worden, dan zeg je, ik waag het erop. Waar waag je het op? Op de genade. Ja, dat geloof ik wel. Maar koningin Esther zegt, ik waag het erop. Op de ongenade. Ziet u? Die kreeg zich over om die straf te ondergaan. Die kreeg zich over dat de koning zijn scepter haar niet zou toereiken. Daar kreeg ze zich voor over. Ze zegt, nou, dan moet ik maar sterven aan zijn voeten. Dan moet ik maar ik moet gaan. Als hij zo mag gaan, liefde, onvoorwaardelijk. Ja, dan zal blijken dat het evangelie onvoorwaardelijk is. Voor verloren zondaren. En David, die was een nieuw schepsel in Christus. Maar in het leven van David is al openbaar geworden dat de stuiptrekkingen van die oude mens nog zo machtig zijn. En dan zegt Paulus, houd het daarvoor volgende zeren. Dat het lichaam dood is om der zonde wil. Maar dat gij levend zijt gemaakt in Christus. Om der gerechtigheid van de Heer Jezus. We zullen eerst eens zingen. Psalm 68 en daarvan het 11e zangvers. Psalm 68, vers 11. Gewis hoe hoog de nood mag gaan, God zal zijn vijandskop verslaan en die harige schedel vellen. Nou, dat is ook in deze gang van David weer gebeurd. Hè? De duivel die had geprobeerd, en het was hem nog gelukt om David aan te porren tot de zonde van de volkstelling. Maar toen de Heere dat, die plaag, had doen eindigen hè, door de offeranden, toen werd die duivel weer geslagen. Dan laten we dat vers zingen van het 11e vers van Psalm 68. Thank you. over Christus hoofd gegaan. En de dood van Christus is de garantie van de oude mens dood. En de stuiptrekking en de struikelingen der zonde zullen blijven. In het leven der genade, en we zien het in het leven van al de Bijbelheiligen. Vele struikelingen der zonde, zelfs bij de Vader alle gelovigen. Maar we zien ook dat de Heere hen uit die alle heeft gered. Uit die alle heeft opgericht. Hè? Want de Heere laat zijn volk niet altoos in het verdriet. Hè? Hij straft ons, maar naar onze zonde niet. Nou, dan zou ik u vertellen, gemeente, die beter hier aan deze zijde van het graf ter helle gevaren en in Christus er wederuit opgekomen, dan straks voor eeuwig in de hel te moeten verzinken buiten God en buiten Christus. Beter hier een verdrukking van 10 dagen doorgemaakt, dan eeuwig te moeten worden verdrukt en eeuwig te moeten branden in de hel zonder ooit te verbranden. Want uit de hel is er geen verlossing meer mogelijk. Maar die de Heere aan deze zijde van het graf ter helle doet nederdalen, die zullen er ook weder uit opkomen in en door Christus. En als je dat mag kennen, gemeente, dan is je hart tot de dienst des Heeren bereid. En dan ga je leven in zere dienst besteden. Dan ga je kruis vrolijk dragen. Dan reis je onder het heilige kruis. Hè, met blijdschap. Met erfgoed hierboven het vaderlijk huis. Kijk, er zijn er velen die zingen het uit volle borst. Mijn hart, o hemel, majesteit is tot uw dienst en lof bereid. Ja, dan moet je wel eens van jezelf verlost zijn. Dan moet je wel van die oude mens verlost zijn. Want die oude mens, die kan dat ook zingen. Hoor. Nee. Ik heb er zo'n zin in. Ik heb er zo'n liefde voor, zeggen ze tegenwoordig. En dan reizen ze af naar het zendingsveld. En als het contract is afgelopen, dan keren ze terug. Prachtig. Een contractbusiness. Hè? Contractzending, op contract. Hè? Ja. En nou moesten al die salarissen ingetrokken. Ja, want contract afgelopen, dat betekent salaris opgehouden. Dan zeggen ze, ja nou, dan laat ik al die schapen in de steek in Azië, of weet ik het waar ze geweest zijn. En dan zeggen ze, ja sorry schapen, mijn contract is afgelopen, dan op terug. Is dat nou je godsdienst? Is dat nou je zendingcijfer? Is dat nou het leven in de dienst des Heeren? Ik lees van Burren nergens dat hij ooit terug geweest is. Die reisde af naar Sine, die is daar ergens begraven. Die man die op Christus en zijn gerechtigheid verkondigt heel zijn leven lang. U zegt, mag ik daar nooit terug? Nou, dat weet ik niet. Paulus die maakte zendingsreizen, die kwam ook wel weer eens in Jeruzalem. Maar niet omdat zijn contract afgelopen was. Weet je nou, wijzer mensen, wat is er voor een godsdienst? En daar richten ze tegenwoordig stichtingen voor op. Hè? Stichting Stefanos. Het is allemaal heel vroom begonnen. Hè? Heel vroom begonnen. Twee dominees die reisden af naar Malawi en die zeggen ze, nou, er is toch zo'n nood daar ook? Ja, de stichting moest de stichting dienen, de zaak moest draaien, want toen alles PKN werd, en toen zijn ze vanuit het bestuur in het comité van aanbeveling gaan zitten. Want ja, dat moest toch allemaal doorgaan. Maar God is er niet mee gediend, hoor. Met al die stichtingen niet, dat zal ik je vertellen. Hij neemt ze apart. Zondert mij af, Paulus en Barnabas. Hij neemt ze apart. U zegt, maar dat gaat toch wel? Ja, dat is de roeping der kerk, ja. Dat is de roeping der kerk. Maar de Heere zondert ze af, hè? Ja. En als je daarom niet afgezonderd bent. En dat is ook in de weg van de waarachtige bekering zo. Paulus en Barnabas, die waren verlost van die oude mens. Die waren een nieuw schepsel in Christus. En als je als oude mens naar de zendingsveld gaat, wat hebben die dan die zwarte negers te verkondigen? Hè? Als je zendeling, als lid van de PKN, als je spreken en dominee, hè, dat is gebeurd. Dan gaan ze naar dat zwarte Afrika en dan gaan ze de mensen vertellen. En dan zeggen ze, ja, het zit zus en zo. Maar ja, sommige van die slimme negers, die hadden nog eens een gerucht gehoord. Die zeggen ze, maar u bent toch lid van die sodomitische PKN. Wat heb je ons dan te vertellen? En wat doe je hier? Wat doe je hier? Nou, David die had wat te vertellen. Want die was door de Heer in dat oordeel verlost. Want de Heer die liet bloed vloeien op dat altaar. En David die kon niet zeggen van nou ja, ik ben wel koning, maar ja, mijn contract is bijna afgelopen, dus dan ben ik ook allemaal van die verantwoordelijkheden af. Heeft David dat gezegd? Hij zegt nee, heren. Hij zegt reken mij de straf toe, gezegd. Hij zegt, want ik heb het gedaan, niet dat volk, ik. Nou, als je nou zo'n koning mag hebben, dan heb je een gezegende koning. Want die koning David, die had een gezegende God. En de zegeningen die vloeiden voort uit dat kabinet van Gods verbond. Als je zo'n koning mag hebben, want wee u welks land, welks koning een kind is. Tegenwoordig zijn het allemaal kinderen. Kinderen. Die kunnen niet regeren, die moeten het hebben van de democratie. Die moeten het hebben van de politiek en dat is een steunsel en leunsel. Nou ja. Maar God wil geen politiek. Nee, God regeert ook niet door de politiek. Echt niet. Namelijk onder zijn toelating. Als niet uit God en als je aan de politiek mee kunt doen, dan ben je een bastard christen. Dat zal ik u vertellen in de naam des Heren. Want David die werd voor zijn politieke ambities gestraft. En dat was zijn lichte straf, want dat kostte 70.000 mensen het leven. En tegenwoordig gaan ze allemaal vrij uit, maar dat betekent, gemeente, dat de leidsels erop leggen. Want als de Heer niet meer... Kijk, David, de man van Gods hart, die kwam de Heer zodanig te bezoeken, 70.000 doden. Maar als de leidsels erop leggen, dan kan de mens denken, dat denkt hij dan kan hij doen wat hij wil. Maar het einde van die weg is de eeuwige rampzaligheid. Ja. Maar als je nou die oude mens dood gestorven bent, dan is je hart tot de dienst des Heren bereid. Ongewaardig, dan ga je je leven in zeer de dienst besteden. Want Gods ware volk heeft niks meer te verliezen. Want je kunt dat volk op niks afnemen. Want wat zij in Christus bezitten, dat wordt als een erfenis bewaard in de hemel. En daar kan niemand bij, kan geen duivel bij. Duivel kun je wel aanporren. Kun je wel in de zonde vallen. Maar dan gaat de Heer weer zijn volk in dat offer bevestigen. In dat bloed van Christus bevestigen. Net als David. Ja. En dan gaat David weer zingen. Je moet maar rekenen dat David toen zo gezongen. Van de goede tierenheden des Heren. Maar het wordt wel, kijk, laat ik het zo eens zeggen. David kon van God niet af, omdat God van David niet af kon. God kon van David niet af. Want de Heere die verlangt meer naar zijn volk, als dat zijn volk naar hem verlangt. Hè? Ja. En dan laat hij soms de touw der genade wat vieren. God is geen bewerker van het kwaad, hè? Dat heb ik u vorige keer bewezen. Maar dan laat hij soms de touw van de genade vieren en zeggen, nou... Abraham die wou afreizen naar Egypte, want hij dacht dat hij daar beter had. Nou, dan zegt de Heer, ga je gang. En dat wordt beoefend door de ware Sionieten. Hè? Maar David, of Abraham, het wist, kwam er in Egypte ook achter aan welk touw dat hij was. Want de Heer nam het toch weer voor hem op. Hij kon van Abraham niet af, hij kon van geen één kind van God af. Hij kon niet van Simson af. En als de Simson dorstig werd, hè, dan zegt hij, Heere, zal ik dan sterven? En zal uw grote naam gelasterd worden onder de Filistijnen? En toen opende de Heere Ramatlegi. Mocht Simson weer drinken. Hè, drinken uit de hand van die verbonds Jehovah. Nou, dan kon Warpeton een boek vol van schrijven. De weldadigheden van een verbondsgod. En dan kunnen alle Bijbelheiligen een boek vol van schrijven. Komen ze nooit in uitgeschreven. Van de weldadigheden van een verbondsgod. Maar leef je nou van het tijdelijke wonder? Of leef je nou van de weldadigheden van een verbondsgod? Daar zal het op aankomen. En dan mocht David getuigenis van afleggen. We hebben het opgelezen. Psalm 31. Psalmen zijn er vol van de verbonds. En van de verbondsweldadigheden. Van de verbondsweldadigheden van een verbondsgod. En dan gaan ze roepen, hè, want mijn leven is verteerd van droefenis, mijn jaren van zuchten, mijn kracht is vervallen door mijn ongerechtigheid en mijn benen zijn doorknaagd. En dan gaan ze verlangen om eeuwig bij de Heere te wezen. Hè. en zien zijn aangezicht geprezen. Daar kijken ze dan dikwijls verlangend naar uit om God storeloos te loven en te prijzen voor hetgeen hij in Christus heeft gedaan, maar bovenal voor het feit wie hij is. Als we het eigendom van Christus zijn, dan is God onze God en dan zijn wij de schapen, zijn er beide. Die God, die is onze zaligheid, wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? Amen. O lieve heren, het was maar weer een stamelen, maar uw woord is zo helder en klaar, uw woord is zo vloeiend, vloeiende mirre. Voor een ziel die daar gewond ligt op het vlakke des velds, vloeiende mirre. Dan mochten we die vloeiende mirre in ons hart ervaren en door het geloof omhelzen. Maar dan gaat de schuld aan vooraf. En de schuld, de straf die ons tevreden aanbrengt, heeft Christus verteerd tot dat goddelijke altaar. O Heere, mochten we van dat offer leven, mochten we van dat gestorte bloed leven, van die gerechtigheid van Christus leven. Er is geen andere gerechtigheid die redt van de dood dan zijn gerechtigheid alleen. Wees met ons alle de dagen. Wees met ons ook deze dag. En mochten we met u zijn, Heere, mochten onze wandel en handel in uw hand stellen. Onze ziel en zaligheid, onze verlorenheid, onze verdoemenis. Laat mij in de handen des Heeren vallen. Daar zalig worden. Daar zalig verloren gaan. Om zalig behouden te worden. Help ons. Zegen ons. Leid ons. Houd ons vast. Om Jezus wil. Amen. Laten we tot slot zingen, gemeente, van Psalm 91. Psalm 91 en daarvan het zesde zangvers. Psalm, zeg ik dat goed? Ja, Psalm 91 vers 6. Zij zullen u, ja, Gods gunstgenoot naar 's hoogste welbehagen, opdat gij aan geen steen u stoot. Wat gebeurt er als je op de smalle weg des levens loopt? Dan zal je je voet aan geen steen stoten. Want dan is de Heere je voorhoede en je achtertocht. Psalm 91, het zesde zangvers. eindigen met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.